We willen vanmiddag weer verder gaan met de catechismus. De zondag over het eedzweren is aan de orde. En in verband daarmee lezen we Deuteronomium 10 vanaf vers 12 tot het einde. Nu dan, Israël, wat eist de Heere uw God van u? Dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben, en de Heere uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Om te houden de geboden des Heeren en zijn inzettingen die ik u heden gebied, u ten goede. Zie, des Heeren uw Gods is de hemel en de hemel der hemelen, de aarde en al wat erin is. Alleenlijk heeft de Heere lust gehad aan uw vaderen om die lief te hebben. En heeft hun zaad na hen, u lieden, uit al de volken verkoren gelijk het deze dagen is. Besnijd dan de vooruit uw harten en verhard uw nek niet meer. Want de Heere uw God, die is een God der goden en Heere der heren, die grote, die machtige en die vreselijke God die geen aangezicht aanneemt, nog geschenk ontvangt, die het recht van de wees en van de weduwe doet, en de vreemdeling lief heeft, dat hij een brood en kleding geven, daarom zult gij die de vreemdeling lief hebben, maar gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. De Heere uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen, en hem zult gij aanhangen en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof, en hij is uw God, die bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen die uw ogen gezien hebben. Uw vaderen togen af naar Egypte met 70 zielen. En nu heeft u de Heere uw God gesteld als de sterren des hemels in menigte. Zondag 37 is aan de beurt. Zondag 37 van de catechismus. Daar wordt ons gevraagd, maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? En het antwoord luidt ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood bevordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee. Want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover. We letten op een viertal aandachtspunten. In de eerste plaats zweren in de catechismus. Ten tweede, zweren is God eren. Ten derde, zweren in de kerk. En tenslotte, God laat zijn eed verkondigen. Dus vier aandachtspunten. Ten eerste zweren in de catechismus. Ten tweede zweren is God eren. Ten derde zweren in de kerk. En tenslotte God laat zijn eed verkondigen. Zondag 37 hoort bij de uitleg van het derde gebod. En dat derde gebod dat gaat over de heiliging van Gods naam. En God neemt die heiliging zo serieus dat hij wil dat de vloeker en vanmiddag de mijnedige met de dood gestraft moet worden. Dat is nogal wat. Wat kunnen wij makkelijk over de naam van de Heere heen walsen? En wat kunnen wij makkelijk een eed afleggen in de kerk en daar nooit meer aan denken? Maar God denkt er wel aan. En daar wil de catechismus ons vanmiddag op wijzen. In de vorige zondag ging het al over het vals eedzweren. En nu wordt in zondag 37 dieper op de eed ingegaan. Dat is voor ons gevoel misschien wel een beetje overdreven om een hele zondagsafdeling te besteden aan de eed. In sommige zondagen worden zoveel fundamentele waarheden behandeld, dat wij misschien wel een andere keus zouden hebben gemaakt. Andere zondagen splitsen. Dan zou dat eedzweren wel tegelijk bij de vorige zondag behandeld kunnen worden. Maar onze catechismus heeft een andere keus gemaakt. En dat heeft alles te maken met de tijd waarin de catechismus is opgesteld. Dat heeft te maken met de mensen die de reformatie niet gunstig gezind waren. Zodat vraag en antwoord 101 vooral gericht is tegen de doperse stroming. En vraag en antwoord 102 tegen de Roomse leer. Dus de inhoud van zondag 37 was in de dagen dat de catechismus werd opgesteld uitermate actueel. En God geven dat we vanmiddag er aan onze haren bijgesleept worden. En dat we straks ook zullen zeggen, ook nu, vandaag aan de dag, uiterst actueel. Wie waren dan die dopersen? Tegen wie de catechismus vraag en antwoord 101 heeft geformuleerd? Dat waren hele geestelijke mensen. En daar moet je mee oppassen. Want deze mensen waren wel zo geestelijk dat ze zich eigenlijk onttrokken aan het leven van alle dag. Zij wilden zich onttrekken aan heel het maatschappelijk leven. En een soort heilig koninkrijkje oprichten op deze aarde. De dopersen die wilden het christendom, het oorspronkelijke christendom, en dan moet u dus denken aan Handelingen 2, dat uiteindelijk onder keizer Constantijn staatsgodsdienst is geworden. En daardoor ontzettend verwereldlijkte. Weer herstellen. Ze wilden terug naar Handelingen 2. Dat is een schoon ideaal. Wie zou vanmiddag geen pijn hebben over het feit dat de kerk zo ontzettend verwereldlijkt is? Wie zou geen pijn voelen vanmiddag als wij onze gemeente leggen naast de gemeente van Handelingen 2? Wie moet vanmiddag niet eerlijk belijden dat die krachtige werking van de Heilige Geest, zoals die openbaar kwam in die eerste christelijke kerk, toch wel stukken minder is onder ons. Dus als zodanig kunnen wij dat ideaal van de doperse niet veroordelen. Was dat ook ons verlangen maar? Dat in de weg van waarachtige bekering de kerk in Nederland zuiverder werd in plaats van onzuiverder. Maar die doperse deden dat op een wijze alsof je uit de wereld bent. Zij wilden op alle mogelijke manieren de wereld mijden. En dat is niet bij ons. Wij hebben een opdracht om deze aarde te bebouwen en te onderwerpen. Ook na de zondeval is die opdracht gebleven, getuige Psalm 8. Het is nooit de roeping van de christen geweest om 100 jaar achter te lopen, maar om profetisch te staan in de tijd waarin God hem heeft geroepen en geplaatst. Wij kunnen niet uit deze wereld. Wij mogen niet uit deze wereld, dan wanneer God er ons uithaalt. Wij hebben een roeping in deze wereld. En dat gedachtegoed maakte dat de dopersen zich ook niet wilden onderwerpen aan de overheid. En als de overheid een eed vorderde, dan weigerden zij dan pertinent. Zij meenden dat Christus gezegd had dat je ten nimmermale een eed mag zweren. Zo leden ze hun eigen leven, in hun eigen wereldje. En in dat eigen wereldje probeerden ze dan naast een liefde gerechtigheid te beoefenen. Nog eens prachtige idealen. Maar deze dopersen wilden iets wat God voor straks bewaard heeft. Want straks, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal alles volkomen zijn. Hier leven wij nog in de gebrokenheid. Hier leven we nog met een zondig hart. En dat is wat de dopersen ten diepste zelf ook ontkenden, dat de natuur van de mens, ook na ontvangen genade, niet deugt. En daarom meenden zij dat ze de eed ook niet nodig hadden. En daarom vindt de catechismus het zo nodig om de eed uitgebreid aan de orde te stellen in zondag 37. Want met zondag 37 laten de opstellers ons zien dat wij ten eerste nog midden in de wereld staan en ook moeten staan. En in de tweede plaats laat de catechismus ons met vraag en antwoord 101 en 102 zien dat de mens, zelfs na ontvangen genade, onbetrouwbaar is. En dat het soms nodig is dat er een beroep gedaan wordt op Gods alwetendheid en op het oordeel in de jongste dag. Dus de catechismus zegt tegen die dopersen: wat jullie doen, je terugtrekken, wat wij vandaag aan de dag zouden zeggen, in je eigen zuil, met je eigen mensen, dat is niet bijbels. We hebben deel uit te maken van de samenleving waarin wij staan. En daarin hebben wij een hoge roeping. Namelijk om alle terreinen van het leven op te eisen voor de levende God. Want het gebeurt immers als een eed wordt gevorderd en een eed wordt afgelegd. Dan wordt daarmee erkend dat er één God is. die leeft en die alles weet. Wat is het daarom erg dat de eed ook ingewisseld mag worden voor een gelofte? Dat betekent dus allen die een gelofte afleggen in plaats van een eed, die ontkennen de alleenheerschappij van God over alle terreinen van het leven. En dat is aangrijpend. Want zeker heeft God het voor het zeggen in de Tweede Kamer. En zeker heeft God het voor het zeggen in de rechtbank. God heeft het niet alleen het voor het zeggen in de kerk, maar op alle terreinen van het leven. En dat is een schone belijdenis. Daarom wordt de eed ter sprake gebracht. Maar het tweede, en dat is ook het grote gevaar, wij staan midden in de wereld. Wie kan zichzelf onbesmet bewaren van de wereld? De zuigkracht van de wereld is zo enorm en het vlees is zo zwak, dat we zo makkelijk meegenomen worden in dat wereldse denken en dat we gewend raken aan. Daarom mag er wel gedurig gebed zijn voor de christelijke partijen, dat ze elke keer het weer opnieuw op mogen nemen voor de eer van God. En dat Hij recht heeft op onze samenleving. Daarom mogen wij ook wel heel persoonlijk de Heere dag en nacht smeken om bewaring. Want die eed, die is ingesteld omdat alle mens, ook u en ik, leugenachtig is. En omdat wij mensen niet alwetend zijn. En daarom is het soms nodig, nog een keer, omdat wij een arglistig hart hebben, niet te vertrouwen zijn. Daarom is het nodig om de alwetende God in te roepen. Dus wij hebben een roeping in deze wereld, met een hart dat niet deugt en met een natuur dat zelfs na ontvangen genade niet deugt. Dat moet ons God doen vrezen. Dat moet ons elke dag tot bekering brengen. Dat moet ons aan zijn voeten brengen. Dat moet ons dag en nacht roepen om bewarende genade. Dat moet ons leren schuilen bij het kruis van Christus. Ik vermag alle dingen, zegt de apostel, door Christus die mij kracht geeft. Wij hebben de Heer Jezus nodig. Dat is ook een machtige les. Want wij zouden heel oppervlakkig ons kunnen afvragen, wat heeft zondag 37 nu met zondag 1, de enige troost in leven en in sterven te maken? Dit. Dat we met al onze gebreken, ook als het gaat om ons ja, ja en nee, nee, de vergeving nodig hebben in het bloed van Christus. Onze tweede gedachte, zweren is God eren. Wat leest u maar mee in antwoord 102. Een rechte eed zweren is God aanroepen, staat er. Dat hij als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven. En mij straffen, indien ik valselijk zweer. En die eer, die mag natuurlijk aan geen enkel ander schepsel gegeven worden. Daarom is meteen Rome ontzenuwd, dat wij nooit mogen zweren bij de heiligen, niet bij de allerheiligsten, omdat dat ook maar gewone mensen waren van vlees en bloed, net als u en ik. Abraham, de vader van alle gelovigen, die kon liegen. Die bleek ook niet betrouwbaar te zijn. En bovendien, de meest godvrezende mensen zijn niet alwetend. Dat is een eer die God alleen toekomt. Nogmaals, daarom is het zo machtig dat in vergaderzalen en in rechtbanken nog steeds naar die God gewezen wordt. Dat mogen dan restanten zijn van ons christelijk Nederland, maar ze zijn er nog. En nog eens, de christelijke partijen hebben de vrijmoedigheid om elke keer te ijveren dat die eed gehandhaafd zal worden. Want zweren, dat is God eren. En eren, dat weet u, dat betekent in de Bijbel hem aanwijzen en hem aanprijzen. Eren betekent dat je God als het ware verheft boven al het schepsel. Eren betekent dat je zegt, alleen de Heere is alwetend. En alleen hem komt dat laatste oordeel toe. God heeft de eed gegeven. En dat is algemene genade. Dus daar kun je niet door zalig worden. Dat kun je alleen maar door de Heer Jezus. Maar algemene genade, dat moet je niet veronachtzamen. Zoals dat water van Bethesda zo af en toe beroerde, en de eerste zieke die in dat water kwam genezen werd, dat was, zegt Calvijn, een bemoeienis van de Heere dat hij zijn volk nog niet helemaal verlaten had. Want 400 jaar was er geen profeet meer. Weet God nog wel af van zijn volk? En als dan dat water begon te beroeren, dan was dat een teken. God laat zijn oog nog gaan over Israël. Wel, zo moeten wij ook de eed zien. Elke keer als bijvoorbeeld onze koning bevestigd wordt of een ambtenaar. Of voor de rechtbank, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan is dat nog een bewijs dat God ons land niet geheel en al verlaten heeft. Dat is toch nog een machtige troost. Dat moet ons aansporen, gemeente, om die bijzondere genade te verkrijgen. Als God er dan nog is, laten we als het ware hem aangrijpen, zodat hij niet geheel en al verdwijnt. Zweren, dat is God eren. Want met de handhaving van de eed wordt God erkend als de hoogste rechter. Groen van Prinseren heeft gezegd, een evangeliebeleider ook op het erf van de staat. Wat is dat, zweren? Dat is God aanroepen, staat er. Eigenlijk staat er in het Latijn invocatio. Dat betekent God inroepen. Je komt er niet meer uit. De rechter weet uiteindelijk niet wat waarheid is. De partij die aanklaagt niet. Het is een uitdrukking van onze grote verlegenheid. En dan zeggen we met eerbied gesproken, Heere, komt u ook in de rechtszaal? Of zoals wij straks hopen te zien, komt u ook in de kerkzaal? Want u alleen kent het hart. U alleen kunt de ware van vals onderscheiden, zo hebben wij gezongen. Dat kunnen wij niet. Want sommige mensen zijn zo arglistig dat ze ongelooflijk betrouwbaar overkomen. Maar God kijkt naar het hart. En hij kent het hart. En daarom zegt de rechter als het ware, ik kom er niet uit, want ik kan over het hart niet oordelen. Ik vraag u om een eed te zweren, om de levende God in te roepen. Dan komt Gods tegenwoordigheid in die rechtszaal. Dat is wat. Want als God met zijn heerlijkheid de tempel vervulde, dan werden al die priesters en de levieten uitgedreven door de heiligheid van God. Als God op de berg Sinaï kwam, dan deinsde het volk terug. Als God in het leven van Saulus van Tarsen komt, dan weet die man zich geen raad meer en hij is gevangen in de tegenwoordigheid Gods. Hij kan geen kant meer op. Zou je dat durven vanmiddag? Laat God er vanmiddag maar bij komen bij al de geschillen die er zijn. Als ja geen ja meer is of nee geen nee meer is, dan moet God uiteindelijk maar aan de waarheid getuigenis geven. En, zo zegt degene die die heilige alwetende God inroept, hij mag mij straffen indien ik lieg. Dan haal je dat onzaglijke oordeel van de jongste dag naar voren. Op die dag zullen de doden klein en groot voor God staan. Op die dag zal God ons doorlichten en hij kent elke gedachte en het zal in het openbaar vergolden worden. Hoe zullen wij het maken op die dag? Denkt u daar wel eens over na? Wel, zegt onze catechismus, een rechte eed zweren, dat is God inroepen. Je hebt hulp nodig, maar je kunt het alleen niet meer aan. En dat is God eren. Want dan zeg je, God is God en mens is mens. God kan wat de mens niet kan. Dan erken je je eigen zwakheid. En daar is nu bekering voor nodig, er is genade voor nodig. Want in het paradijs heb ik mij uitgeroepen tot God. En zo misdraag ik mij ook, zolang er geen waarachtige wedergeboorte en bekering volgt. Dus wat een grote genade is het, als je daar in de rechtbank staat, of als je straks in de kerkzaal staat, en dat je het uitroept, maar ik ben geen God, ik ben maar een mens. Ik heb maar een zeer beperkt oordelingsvermogen. Ik weet niet wat waar is. Ik weet niet wie de waarheid spreekt. God weet het. God inroepen, dan eer je hem als de alwetende God. En dan erken je dat je maar een heel klein, nietig mensje bent. Die gedachte, die vinden wij terug in nummer 5. Als een man zijn vrouw verdacht van overspel, dan nam hij haar mee naar de priester. En dan moest zij bitter water drinken. En als dan haar heupen zwollen, als haar lichaam zwol, het was dus een ingrijpen van God. Dan had zij inderdaad volgens Gods getuigenis overspel bedreven. En dan moest zij gedood worden. Maar als zij na dat drinken van dat bittere water bleef zoals ze was, dan moest de man erkennen, ik heb mijn vrouw vals beticht. Ik heb het niet bij het goede einde gehad. God heeft hier het laatste woord. En daar leggen we ons bij neer. Hoger beroep is er niet. En nu kan het soms zijn dat de Heere ook al op aarde straft. Maar de christelijke kerk moet vooral leren wachten op het laatste oordeel, op de jongste dag. Dan zal God een rechtvaardig oordeel openbaar doen komen aan allen. En dan zullen de vijanden van de kerk van Christus bemerken dat het de zaak van Christus zelf is geweest. Probeer u in te denken als die vrouw schuldig was en dat zij meegenomen werd naar de priester. Met welk een bonzend hart en een sprekend geweten zal zij dat water opgedronken hebben. Maar vanaf het moment van huis naar die priester was voor haar nog gelegenheid om tot inkeer te komen. Wie durft vanmiddag God in te roepen? U en ik zijn samen op reis naar die dag waarop wij ook die beker gaan leegdrinken. En als wij nu wat op ons geweten hebben wat niet deugt, wat uitgesproken moet worden, als wij mijn eed gepleegd hebben, dan is er nog tijd tot bekering. Maar als die vrouw om wat voor reden niet doet en ze blijkt schuldig te zijn, dan kost haar dat haar leven. Zweren, dat is God eren. God eren dat Hij de Alwetende is en dat Hij recht heeft om te straffen. God mag mij straffen. De catechismus leert ons dat wij mogen zweren om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, staat er in antwoord 101. En het woordje trouw, dat heeft vooral te maken met wanneer ambtenaren een eed afleggen. Dat gebeurt gelukkig nog tot op de dag van vandaag. En het woordje waarheid, dat slaat dan op de rechtbank. Het is niet alleen tot de eer van God, maar het is ook tot heil van de naaste, zegt de catechismus. Stel nu voor dat je als getuige wordt opgeroepen en je zweert. En dat betekent dat op het grond van 2 of 3 getuigen je naaste veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf. Is dat dan tot heil van je naaste? Wat denkt u? Wij mensen hebben altijd de neiging om te zeggen laat maar. Maar met dat laat maar laten wij onze naasten ook gaan naar het eeuwige verderf. Ik denk aan Manasse. God heeft die goddeloze koning in de gevangenis gezet en het was niet makkelijk. Opdat hij daar tot inkeren zou komen. En daarom kunnen wij beter toch onze naasten op het oog hebben dat hij tot inkeer komt in de gevangenis. Dan dat hij vrijgesproken wordt omdat er gemeend is dat hij schuldig is. En dan gaat hij altijd met een last over de aarde. Zij zweren ook, zelfs wanneer de naaste gevangen gezet wordt. Mag men? Zo vraagt de catechismus. Nee, zeggen de dopers. Dat mag niet. Maar de Heer Jezus heeft duidelijk gezegd in Matthäus 5, zweert ganselijk niet. Maar de Heer Jezus bedoelt dat je daar niet te pas en te onpas mag zweren. Hij bedoelt dat je niet mag zweren bij allerlei heilige voorwerpen of bij mensen. Zweren mag alleen in een uitzonderlijke situatie als de overheid of de nood het vordert. En of dat nu 2 onderscheiden zaken zijn, dat betwijfel ik eigenlijk, want als de eed wordt gevorderd, dan is dat altijd eigenlijk een noodgeval. Want de rechter zegt, ik kom er niet meer uit. En degene die zweert, die zegt, ik kan me anders niet verdedigen. God is rechter, die het beslist. Heer Jezus zegt, laat in het gewone leven uw ja, ja en uw nee, nee zijn. Dat betekent dat we niet met grote en met sterke woorden door het leven gaan. Dat betekent dat we niet te pas en te onpas zweren of een beroep doen op een hogere macht. Maar dat we betrouwbaar zijn in wat wij zeggen. Dat wij mensen zijn uit 1 stuk waar je op aan kunt ten allen tijden. Mag men? Ja, men mag zweren. Want dat is duidelijk in Gods woord gegrond, zegt de catechismus. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt. Abraham laat zijn knecht Elimelech zweren. Boas zweert aan Rut. En die machtige tekst uit Hebreeën 6, God zwoer bij zichzelf dat hij onveranderlijk is, omdat hij niemand had meerder dan hij bij wie hij zweren kon. Onze derde gedachte, zweren in de kerk. Er was een Grieks wijsgeer die zei van de eerste christenen: alles wat zij zeggen is vaster dan een eed. Kunnen de mensen dat ook van u en mij zeggen? De mensen hier op Scherpenissen die niet naar de kerk gaan, die zeggen: die mensen gaan naar de kerk, maar die zijn door en door betrouwbaar. Wat zij ook zeggen, daar kun je van op aan. Die mensen houden een woord. Dat zijn mensen uit één stuk. Nog eens, de Heer Jezus zegt: laat uw ja, ja en uw nee, nee zijn. Wij mogen niet liegen. En wij mogen niet overdrijven. Een christen beseft in meerdere of in mindere mate dat hij te maken heeft met een alwetende God. En dat hij ook voor het aangezicht van die alwetende God leeft. En nu gaat het over u en mij, over die kerkmensen. Die in de eerste tijd zo geprezen werden door de heidenen. Want niet iedereen van ons komt waarschijnlijk in een rechtszaal om daar een eed af te leggen. Maar we zijn wel allemaal in de kerkzaal vanmiddag. Daar staan we onder ede. Ik denk aan die ouders. Die één of meerdere keren bij de doopvont hebben gestaan. En hun ja-woord hebben uitgesproken. Welke vader of moeder zal na zoveel jaar zeggen: God mag mij straffen als ik mijn eed heb gepleegd? Want nog even, vaders en moeders, dan staan wij voor die rechterstoel van God. En dan komt God terug op al die ja-woorden die wij daarvoor in de kerk hebben gegeven. En heb ik dan mijn kinderen onderwezen? Doen en helpen onderwijzen. Ik bedoel dat niet vervelend, maar ik heb meerdere van u afgelopen woensdagavond gemist. Meerdere die hier bij de doopvont hun ja-woord hebben gegeven. Hoort het niet zo in onze gezinnen te zijn dat wij onze kinderen meenemen ten allen tijden naar de kerk? En natuurlijk kunnen er uitzonderingsgevallen geweest zijn waarop u echt niet kon. God mag mij straffen. U durft de alwetende God vanmiddag in te roepen. Waarom u er woensdagavond niet was, dat laat ik bij u vanmiddag. Maar daarmee bent u wel voor die alwetende God gedaagd vanmiddag. Want u heeft ja gezegd, net als ik. Om onze kinderen te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Ik heb al vaker gezegd, voor een verjaardag en voor een bruiloft mogen ze gerust vrij van school. En mogen ze langer opblijven. En als dat evangelie, de bruiloft van het lam, wordt verkondigd, dan moeten ze op tijd naar bed. Ik denk aan de belijdende leden die hun ja-woord hebben gegeven voor in de kerk. Ik heb woensdagavond belijdende leden gemist. U kunt God inroepen, in vocatio. Dat laat ik bij u. Want een ieder heeft persoonlijk verantwoording af te leggen voor de levende God. Ik denk aan de jonge mannen en de jonge vrouwen die hiervoor in de kerk hun knieën hebben gebogen en hun ja-woord hebben gegeven. Dat ze hun huwelijk wilden voorstellen en invullen zoals God het bedoeld heeft. De heilige huwelijke staat. Om een afspiegeling te zijn van Christus en zijn bruidskerk zoals het staat in Efeze 5. En dan vraag ik aan elke man of hij met zijn vrouw voor Gods rechterstoel durft te staan, omdat hij in Christus voor haar is geweest. En ik vraag aan elke vrouw die haar ja-woord heeft gegeven, heeft gezworen, of zij God vanmiddag durft in te roepen: hij mag mij straffen als ik mijn woord niet heb gehouden. En dan denk ik aan ons mannen en broeders, die in het ambt mogen dienen. Wij hebben ook ons ja-woord gegeven, van ganser harte. We hebben het wel eens tegen elkaar gezegd, je moet ambtsdrager zijn om te weten wat ambtelijke schuld is. Dan kunnen wij vanmiddag ook niet rechtop staan en God inroepen en zeggen: hij mag mij straffen als ik mijn eed heb gepleegd. Voelt u, gemeente, hoe de catechismus ons vanmiddag allen in ons nekvel grijpt en voor die alwetende God plaatst? U zegt, dan kun je misschien beter geen ja-woord uitspreken. Dat is nou die verdoemde arglistigheid. Wij hebben bekering nodig. Want in diezelfde kerk, en dat is onze laatste gedachte, laat God zijn eed verkondigen. Wie vanmiddag zijn hoofd buigt en schuldig is, die luisteren alsjeblieft nog even naar de eed van de onveranderlijke God. Hij zwoer: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo ik lust heb aan de dood van de goddeloze. Is dat niet een machtig woord? In diezelfde kerk waar wij schuldig staan, omdat we misschien waarschijnlijk nog nooit in de rechtszaal geweest zijn en misschien ook nooit komen, maar genoeg beloften en eden hebben afgelegd waarmee wij vanmiddag verstaan: ik sta schuldig en ik beef voor de majesteit Gods. Ik durf die heilige en die alwetende God niet in te roepen, want als hij een oordeel velt, ik zal helemaal gezwollen raken. Die God laat vanmiddag verkondigen: zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb aan de dood van de goddeloos. Dus de Heere die zegt: ik moet die mijnedige wel eens maar straffen. Maar dat is helemaal niet mijn lust, daar heb ik helemaal geen zin in. Het is helemaal niet mijn verlangen om iemand te doden vanmiddag. En dan hoort u nu dat eeuwige liefdeshart van God kloppen. Heeft u dat al eens gehoord? Dat hoor je alleen maar als je het hoofd buigt voor het woord. Dat hoor je alleen maar als je het hoofd buigt als een schuldige. Dat je zegt: ik heb er als man, ik heb er als vrouw, ik heb er als vader en als moeder, als ambtsdrager, als beleidend lid, niets, maar dan ook niets van terechtgebracht. En al mijn verontschuldigingen, die verdampen voor Gods heilig aangezicht. Zulke mensen horen vanmiddag dat liefdeshart van God kloppen. En op een andere plaats zegt diezelfde God, namelijk in Maleachi 3, want ik, de Heere, word niet veranderd en daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Dat betekent dat vanmiddag God nog steeds dezelfde is. Al heb je zo vaak mijn eed gepleegd, al ben je dus doodschuldig, Dat klopt ook vanmiddag in de prediking een liefdeshart van God om u het eeuwige leven te geven. Hoe kan dat? Wat is dat in een van de psalmen? Al heb je gezworen tot je schade, je moet toch doen wat je gezworen hebt. Dan denk ik aan Jefta. Eerste wat uit mijn huis komt, dat offer ik de Heere. En toen was ze zijn enige dochter, zijn enig kind. En Jefta hield zijn woord gestand. En die godvrezende dochter die boog onder die dwaze eed van haar vader, Jefta. Maar meer dan Jefta is God zelf. Want hij zwoer, om het zomaar te zeggen, tot zijn schade. Want om de doodschuldige vanmiddag vrij te kunnen spreken, heeft hij zijn eigen kind er aangegeven, overgegeven tot de dood van het kruis. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Want door zijn striemen is ons genezing geworden. Mijn edigen schuldigen, doodschuldigen, wordt het liefdeshart van God verkondigd vanmiddag. In diezelfde kerk. En daarom willen schuldigen zo graag in de kerk zijn. Een schuldige jongen schuift zijn huiswerk aan de kant. En die zegt, daar wil ik zitten. En een schuldige moeder zegt, al ben ik nog zo druk in mijn gezin. Kom kinderen, we gaan naar de kerk. En een schuldige vader die zoveel werk nog moet doen, die zegt, nee, we gaan naar de kerk. Want ik moet die boodschap horen van de eeuwige liefde Gods in Christus. Dat er voor zulke mensen vrijspraak is. Want ik kan niet leven buiten dat bloed. Ik kan niet leven buiten de stem van het evangelie. Ik stik onder de schuld die ik gemaakt heb. Ik moet het horen uit zijn mond. Dat God mij goedgunstig gezind is. In Christus, kom, we gaan naar de kerk. Om dat evangelie van vrije genade te horen. Al is het tot je schade. Al in plaats van een 8 en 7, dat kan. Neem er maar vrij voor. Al ben je misschien morgen wat moe. Al ga je na de kerk misschien nog maar een uurtje door met je werk. Als je God recht kunt inroepen. Daar gaat het om. Kun je dat? Kun je dat vanmiddag? De alwetende God, die mag erbij zijn. God zwoer, zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Gemeente, wij moeten bij Christus terechtkomen of omkomen. Het is bekering of het is zelfhandhaving. Dan wordt u vanmiddag verkondigd. God wil de dood van de goddeloze niet. Maar u krijgt ook de vraag mee naar huis. Wilt u een goddeloze zijn? Maar al die vrome poespas, daar ga je voor eeuwig mee naar de hel. Maar wie mij vanmiddag de wapens inlevert. Heren, ik ben een mijnedige. Die krijgt vergeving. God laat zijn eed verkondigen. De Heere Jezus is een vriend van tollenaren en van zondaren. Hij eet met hen. Kom, laten we niet hoogmoedig zijn. Laten we niet hoogmoedig blijven. Zo moet ik het zeggen, want we zijn het. Laten we niet hoogmoedig blijven. Maar laten we vanmiddag op de uitnodiging ingaan. Want er is nog plaats voor tollenaren en zondaren. Aan zijn tafel. Hij eet met hen. Of voel je vanmiddag te hoog. Voor die mensen. De tollenaren. De zondaren. De horen. De vuilsten. Het was Jezus' liefste werk. Om ze zalig te maken. Het waren zijn vrienden. En hij wil vanmiddag ook een vriend zijn aan zo'n goddeloze in scherpenissen.